Seizoen 2, aflevering 10. Zoe, Birgit en Ellen gaan samen uit. Niels, ik heb complexe gevoelens over deze aflevering.
Ik ook. En ik ga op voorhand al de vraag stellen. Ze gaan samen uit. Maar komen ze samen thuis?
Mag ik antwoorden op die vraag of is dat een spoiler?
Je mag antwoorden, je mag speculeren, je mag whatever uw hartje wilt momenteel.
Dan houd ik onze luisteraars liever nog even in spanning.
Mm.
Want dat doe ik soms. We zullen er maar meteen mee beginnen.
Ja, dat is een goed idee.
Eigenlijk wel grappig. Elke aflevering zeggen, Niels, we zijn er. We zijn op dit punt.
Uh-huh.
We zitten nu halfweg in het tweede seizoen. En ik dacht er niet eens aan.
Eigenlijk, ja. We zitten halfweg in het tweede seizoen, maar we zitten aan de 20e aflevering van onze podcast nu.
Ja.
En we hebben dus eigenlijk de volledige lengte van seizoen 1 nogmaals gedaan. Want seizoen 1 was maar 10 afleveringen.
Ja, ongetwijfeld.
We zitten nog geen wiskunde hier.
We zitten nog geen vijfde door Wacht is Even.
Oh, we hebben zoveel nog te doen.
We beginnen de aflevering met Steve die in bad gaat.
Een beetje fanservice.
Ja, in de badkamer. En hij zingt It's now or never van...
Oh, ik heb voor één keer iets niet opgezocht.
Elvis leeft, Niels.
Ja. Elvis leeft in Steve in Antwerpen, blijkbaar. Niet in Leuven, wat dat ik nog altijd niet oké vind.
Ik ga doen alsof dat geen inzicht is dat we hebben verworven.
Nee.
En Steve doet zijn badjas uit en dan komt net Zoe binnen. Allee, Zoe, ik stond hier bijna in mijn blootje. Kunt jij niet kloppen? Hahaha. Dat was ik net wat te vroeg, hè, Steve. Wederom, reminder dat die nu samen zijn.
Ah, ja. Dat is waar ook.
En dan gaat ze weer weg. En dan komt ze nog eens terug binnen. Ha. En de derde keer komt Birgit binnen. En het publiek gaat die keer wild.
Terecht. Ik wil er ook op wijzen dat tijdens de exchange tussen Zoe en Steve herhaaldelijk gewoon gromt om ze weg te jagen.
Ja.
Raar.
Ik heb inderdaad genoteerd, Steve. Grrr.
Oh.
En ja, ik dacht, met Birgit die binnenkwam, van alle huisgenoten weten we, of mogen ervan uitgaan, dat Birgit Steve al naakt gezien heeft.
Ja.
Dus die... Ja, voor haar is het inderdaad minder erg. Zo leek het toch, dat die zich minder schaamde. Dat ze daar toen binnenkwam, want zij moest haar schmink doen. En zo wij...
Ja.
Kwam gewoon haar droger halen, maar Birgit had iets van... Geen zorgen, Steve, ik doe mijn schmink wel, terwijl jij naakt in bad gaat. Wel, terwijl jij in bad gaat, die je naakt is een beetje... Te veel eraan.
En dat vond Steve dus ook.
Ja. Steve zegt, ik ga straks wel een douche pakken. Het moment is voorbij. En ik begrijp dat.
Ja, nee. De moed moet er zijn.
We gaan naar de keuken. Waar ik heb genoteerd. Operation Borf lives.
Absoluut.
Want
we belanden in het midden van een gigantische nerd-off.
Ja. Want Borf is geïnstalleerd. Alle commando's werken. Gewoon nog niet met stemcommando's.
Nee.
En Akke en Carlo, die hun computers naar de keuken hebben gesleept, die slepen hun computers veel rond door het huis
op
afleveringen. En ja, discussie, wat gaan we gebruiken als referentiepunt? Want... Akke wil voor Star Wars commando's gaan. De microgolf is bijvoorbeeld Activate Death Star. En Carlo zegt Star Trek.
En op dit punt was ik bij Akke. Want ik vond op dit punt nog, puur op dit punt.
Okay.
Want wat Carlo aanhaalde als het commando voor het aan te zetten, beam me up, Worf, vind ik... Like, Worf doet geen beaming.
Nee.
De Dead Star voor de microgolf, prachtig. Thematisch. Beam me up, nee. Een tired nerd cliché. Maar...
Carlo heeft een punt. Star Trek, de USS Enterprise, heeft ontzettend veel demotica aan boord.
Absoluut.
En in Star Wars bestaat dat niet.
Nee. Nee. Dus nee. Daar heb ik ook gezegd van, oké, maar Carlo heeft een punt.
Ja, ik stond meteen aan de kant van Carlo. Oké, Star Wars is misschien cooler en het heeft lightsabers en de Death Star, maar in de context van een demotica-programma is Star Trek relevanter.
Ja.
Hij haalt bijvoorbeeld ook aan dat de robots uit Star Wars zijn klonky-klonky. En hij zegt
en
dan van...
Niet dat wij geen respect hebben voor klonky-klonky.
Nee, 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 nee. Maar Borf, die zo, dat zo'n staaltje technologie moet worden. Carlo haalt Data aan.
Ja.
Voor de mensen die Star Trek The Next Generation niet gezien hebben, dat is een androïde die eigenlijk helemaal menselijk is. En hij haalt aan alle lichamelijke functies. En omdat dat Carlo is,
ja,
kan je het alleen interpreteren als die aflevering waarin blijkt dat Data heel goed is in seks.
Ja. Ja, het feit dat Carlo ook Captain Kirk aanhaalt,
ja,
boven Picard, wat ik persoonlijk een betere kapitein vind, maar puur voor het, you know, de sexual prowess. Ja.
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 Mijn feedback.
Op mij of
en
op Carlo?
Op Carlo. Even de beam me up, Scotty. Of de beam me up, Borf.
Ja.
Carlo. Schrijvers van wacht het eens even. Dit is ongetwijfeld jullie manier geweest om de interne discussie over Star Wars versus Star Trek te uiten.
Mm-hmm.
Maar in Star Trek The Next Generation zeggen mensen letterlijk elke aflevering computer, commando.
Ja.
Waarom beam me up? Computer houdt veel meer steek.
En op zich gaan ze daar wel voor nu, hè?
Daar gaan ze uiteindelijk voor, maar
ja,
ik zou denken dat dat de eerste
dat zou bij mij ook, ja,
ja.
En ik ging zeggen van, wauw, op dat vlak hebben ze eigenlijk de Google Assistant en Siri en zo voorspeld. Maar nee, nee, Star Trek had dat voorspeld.
Star Trek, ja.
Like, to the letter eigenlijk. Gewoon, address computer, vraag iets. Boom. Hierover nog. Sorry, jongens, mensen.
Ja.
Met Carlo erbij is het onvermijdelijk dat wij af en toe iets harder de nerd dieperik ingaan. We zitten op het punt... waar zitten we in de tijd? 1999?
Ik ga ervan uit 1999, want...
Ja.
Carlo haalt aan, Star Wars. Dan gaat het over een arme boerenjongen.
Ja.
Die wil trouwen met zijn zus. En dit is inderdaad, volgens mijn berekeningen, iets voor The Phantom Menace uitgezonden.
Star Wars, het begint terug al wat te rommelen in de achtergrond. Het is altijd natuurlijk een grote naam geweest, maar Star Wars is lang dormant geweest. Star Wars is lang oude science fiction. Allee, oud. Toch het liefst 10 jaar.
Carlo zegt, wie gelooft er nog in Star Wars? Het gesprek eindigt in een lightsabergevecht. Ik was een beetje teleurgesteld dat Carlo ook ging voor een lightsaber. Ik hoopte dat hij een phaser ging gebaren.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk een minder visueel spektakel. Want we hebben wel een duel van je welste gekregen. Een duel of the fates. Om het te... Zie, daaraan weet je dat Phantom Menace nog niet uit was. Komt dat uit Phantom Menace?
Ja, ja, ja.
Als het daarna was, hadden we hierover die song gekregen. Sowieso. Dat is de lightsaber. Like, Big Bang Theory heeft dat sowieso al gedaan. Ik heb geen idee, maar sowieso.
De telefoon gaat. Ze zetten hun lightsabers uit. Ik weet niet wat het werkwoord is.
Ja.
Ze zetten hun lightsabers uit. En Akke gaat opnemen. En... hij gaat de telefoon brengen naar iemand.
Milan.
Maar wie?
Heb je gezien in die scène? Heb je iets opgevallen?
Er is mij niets opgevallen.
Oh, er is u niks opgevallen? Oh, dat is fantastisch.
Waarom?
Dus wanneer... wanneer Akke de telefoon opgepakt heeft...
Ja?
Hij zegt van, ah ja, ik zal het hem gaan brengen. En hij knikt nog eens naar Carlo en hij wandelt de keuken uit. Draait Carlo zich recht naar de camera en haalt een wenkbrauw omhoog. Maar echt, de fourth wall bestaat niet voor Carlo deze aflevering. Die man heeft 3 keer recht in de camera gekeken.
Ja, ook wanneer hij... hij wijst op een gegeven moment naar de microgolf.
Ja.
En dat is recht in de camera.
Ja.
Dat hij kijkt en wijst.
Ja, ja. Dit moment is... Dat viel mij zo hard op. Die kijkt recht in de camera en trekt de wenkbrauwen. Is dit naar ons, de communicatie?
Carlo is echt de Loki van de cast. Die doet zijn ding. Die geeft niet zoveel om de structuren van een verhaal of het medium. Die is gewoon Carlo.
Voilà.
En we gaan naar de living.
Ik voel het geweldig.
Waar Steve foto's zit te verscheuren aan de tafel. En het is voor Steve, de telefoon. Ah, Tony, salut. En legt af. Trouble in Paradise.
Ja.
Na vorige aflevering.
Zet zich verder.
En Akke toont zich heel emotioneel onintelligent op dit moment.
Hij heeft niet echt een idee van wat er gaan is, schijnbaar.
Want hij vraagt eerst, is het weer goed? En dan vraagt hij of Steve Star Wars of Star Trek verkiest.
Ik moet hem aangeven, hij probeert wel, want hij vraagt of dat het weer... Hij toont een niveau van interesse.
Inderdaad, hij vraagt het, is het weer goed? Ja. En Steve antwoordt, wat denkt je zelf? En Akke interpreteert ervan, dit is een gesprek, hij wil weten...
Ja, waar ik aan denk.
Hoe het zit tussen Carlo en ik. Tussen Carlo en mij, excuseer. En Steve heeft vandaag geen zin in Akke zijn onzin. Bijna agressief, geen zin. En dan komt Tom met zijn take.
Ja.
Die we waarschijnlijk zonder probleem de vuilbak in kunnen keeperen. Battlestar Galactica.
Het is een opvallende vermelding voor mij. Milan, het spijt me. Ik ging dit minder doen. Ik heb gezegd dat we dit minder gingen doen, omdat het al een gegeven feit is. Het is niet onverwacht of zo. Maar de subtitles...
Ja...
De subtitles hadden... En ik ga het aangeven, als je niet weet wat hij zegt, kun je het er misschien in horen. Maar de subtitles zeggen Metal Star Galactica. Ja.
Oké, Niels. Voor 1 keer gun ik het u.
Ja, nee, deze is zo nadrukkelijk. Er waren nog momenten dat ik er iets van had kunnen zeggen, maar deze vond ik heel nadrukkelijk.
Ja, ik heb eens gegoogeld Metal Star Galactica.
Nee, hè?
Alleen maar Battlestar.
Nee. En hij noemt ook een aantal personages waarvan ik weet van, dat is van Battlestar. En dat is ook wel een... Tom komt hier echt af met iets oudbollig op dit punt.
Ja.
Want, originele Battlestar Galactica, 78, 79, rond de tijd van de eerste Star Wars, sure. Maar Star Wars heeft dan nog een paar films en culturele impact later gehad. De eerste Battlestar Galactica, minder... Genoeg om een veelbesproken reboot te krijgen in de jaren 2000.
Ik geloof dat de reboot uitkomt rond de tijd dat Wacht eens even aan het afronden is.
Ja, pakweg 2004 of zo. Zoiets.
2004, ik heb het gecheckt.
Ja, ja. Daar was ik best wel fan van in de tijd, maar om het een beetje aan de huidige actualiteit te linken... De vorige grote writer's strike heeft die reeks een beetje de das omgedaan, want dat trok op niks naar het einde toe. Betaal uw schrijvers, mensen.
Of ons.
En al dat. Of ons. Dat mag ook.
Dat is ook goed.
Ja. En ook, aansluitend op Tom is al bollig, omdat hij Battlestar Galactica bovenhaalt. Tom haalt Bonanza boven. Iemand. Kent er iemand Bonanza in de generatie die nu jong is?
Het spel Bonanza?
De tv-reeks Bonanza.
Maar dat heb ik volledig gemist.
Nee, zie, dat is zelfs iets dat ik enkel ken van verwijzingen van mijn ouders en grootouders. Dat was een reeks gezet in het Oude Westen, denk ik. Het Oude Westen, ik weet niet meer. Maar dat was ook vroege jaren 70. Tom, oké, het is in de jaren 90 en dat zal misschien nog gespeeld hebben toen. Ja. Maar voor een reeks die voor de rest nog heel erg eigenlijk applicable kan zijn op huidige jeugd, op vlak van sociale dingen en zo, is dat wel heel erg oud. Oh, ik zeg een reeks van begin jaren 70. Sorry, Milan. Eerste episode is van 59.
Crikey.
Ja.
De telefoon gaat nog eens. We moeten door deze aflevering raken.
Absoluut, absoluut.
We zullen het wel een keer hebben over elk ander fictieding buiten Wacht eens even.
Ja,
maar,
de Bonanza special komt nog.
Ja. En de telefoon gaat nog eens. En het is opnieuw Tony. En ik vraag de heer, zo ja. Star Wars of Star Trek? Steve? Oh nee, die hoeft niet zeggen. Dan zegt Steve, zeg tegen Tony dat ik hem niet wil spreken. En Akke slaagt erin om dat ingewikkeld te maken. Zegt, ik moest zeggen van Steve dat ik tegen u moest zeggen dat jij... Ik heb heel agressief niet gereageerd op dat mopje. Ik vond dat niet grappig.
Het... Ja...
Het ging voor mij zo een grens over van geloofwaardigheid.
Dan nu niet als iemand die zelf soms op heel domme momenten in de knoop geraakt bij woorden. Maar het voegde niet echt iets toe aan de scène. Zo,
het was heel hard eentje van shit, we moeten deze scène met een mopje afsluiten.
Ja, ja.
En het is nooit goed als dat opvalt.
Ja. Nu, allee, niet slecht of zo. Niet van, dit verpest de scène, dit verpest de sfeer. Nee, maar gewoon, ja, oké, een lachje tussendoor voor wie wil. Als de kids gelacht hebben, is het goed voor mij. Gelacht, gelachen.
Ik wou u er niet op wijzen.
Oh, ik moet mezelf erop wijzen. Mij gebruiken woorden soms een beetje raar.
Ik geloof dat we dan... Gaan we even verder in de tijd? Of is dat er vlak na? Want ik heb genoteerd Living Avond.
Dat is een jump ineens van de living overdag naar de living s'avonds. Ja, het licht is donkerder. Ja. En we gaan direct naar... Ja?
Ja. Ik heb genoteerd Zoe de Verzoener. Want die komt de trap af, want het is Girls' Night.
Ja.
En ziet inderdaad dus dat Steve die foto's ligt te verscheuren. En Zoe, ze is een psychologisch studente, dat zie je eraan. Zegt meteen, Steve, is dat niet wat drastisch? Je hebt zijn kant van het verhaal nog niet gehoord.
En op dit punt, fair.
Ja, ik betrapte mij. Ze zei dat en ik betrapte mij van, verdorie, ik was... Ook heel hard vorige aflevering. Ging er ook heel hard van uit dat Tony niet pluis was. Nee. En de kotgenoten zijn daar heel schuldig aan deze aflevering.
Ja.
Oh, waarin ik mij natuurlijk wel validated voel. En zo hij zegt dus, allee, Steve, luister eerst naar hem. Want alleen zo'n lijf dumpen. Kijk naar... Wat het overige homomannen aanbod van 1999 is. En de Squeeze ligt daar, het magazine.
Ja, de Squeeze.
En ze zegt dus... Ik heb genoteerd style bashing. Mannen in net t-shirts. Die hebben te veel naar Freddie Mercury gekeken. Leer, als Steve leer wou, kocht hij wel een zetel. En het ergste van al vindt Steve van die bros boys met kort zwart haar en blonde mesje.
Ja.
Ja. Ik weet niet hoe ik het woord mesje moet noteren.
Ik heb daar ook maar mijn klak naar gesmeten, eerlijk gezegd.
En hij zegt van ja, als er zo weer een naar mij lacht, ik weet niet waar gekropen. Niet op hem!
Inderdaad.
Dat vond ik een goed mopje om een scène mee af te sluiten. Dat maakte meer deel uit van de flow.
Ja, de flow, inderdaad. Gewoon het bouwt verder op hetgeen dat gezegd is. Het is een love. Volgende scène.
Volgende scène, inderdaad. Akke en Carlo, die nog steeds hun discussie aan het houden zijn. Ik vind dat heel leuk dat dit weer zo'n moment is, want die zijn uren bezig geweest.
Ja.
Minstens zonsondergang lang.
Absoluut. Oh. Ik ga hier even zeggen, met dat je er daarnet op wees, denk ik dat de samenkomst van Carlo en Akke voor mij een probleem kan gaan vormen. Want die jongens zijn een proto-Big Bang Theory aan random references die uitgesmeten worden, waar ik dan random wil gaan opspringen.
Ik zal die in toom houden.
Absoluut. Absoluut. Dus ik ga nu niet beginnen aan een lange uiteenzetting over Twins met Danny DeVito en Schwarzenegger.
Ja,
wel, ik zou willen.
Het komt er dus op neer, Akke en Carlo beseffen van shit, wij zijn elkaars tegenpool. Want ze willen dus een science fiction reeks gebruiken als referentiepunt voor Borfin. Ze hebben het gehad over Buck Rogers, Space 99, Doctor Who. Doctor Who, dat was ook voor de reboot.
Ja, voor de reboot. Op dat punt ook. Wat was het recentste dan geweest? Was die tv-film er al?
De tv-film met de achtste dokter.
Ja, ja.
Waar letterlijk niemand om geeft.
Nooit gezien zelf.
Ze zeggen dus van... Wie had gedacht dat wij ooit zo'n tegenpool zouden geweest zijn? Zoals Danny DeVito en Arnold Schwarzenegger in Twins. Niet te verwarren met Junior, waar ze ook allebei de hoofdrol spelen. Makkelijk onderscheid. Hebben ze samen een kind? Ja, dan is het Junior. Hebben ze geen kind? Dan is het Twins.
Oh.
En ze zijn dus aan het ruzien. En Carlo smijt er een o zo spontaan zal het gaan ja uit. En dat is het. En ze vatten heel de populariteit van SC De Kampioenen samen in één zin. Dat is makkelijk en herkenbaar.
Oh, ho, 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 ho.
Dat is toch
hoe Skating, De Kampioenen
30 jaar overleefd heeft.
Ja. Ja.
Oh. Leuk detail. Carlo zegt... Allee, je bent toch geen fan van de kopmadam, hè? Of het gaat over geen fan van de kopmadam, waarop de anderen reageren. Voor wie houd jij mij eigenlijk? Aaron Wade heeft in de kopmadam
gespeeld
een paar jaar.
Oh ja, yes, het is waar ook. Oh, fantastisch. Wat is uw... opiniegewijs?
Ja?
Kampioenen of kopmadam?
Ik heb, denk ik, nog geen enkele aflevering van de kopmadam gezien. Ik denk dat ik in mijn leven misschien 10 minuten van de kopmadam in totaal heb gekeken.
Jij bent grootgebracht, gelijk een experiment, man.
Oh, op welke manier?
We hebben een kind opgevoed en volledig geïsoleerd van de kotmadam. Om te kijken wat eruit kwam.
Ja, iemand die een podcast maakt, verwacht eens even. En jij hebt wel gekeken en zie wat er daar is uitgekomen. Jij
iemand
maakt
die een podcast
ook...
maakt?
Ja. Ik weet, je hebt de kotmadam, Koentje, en is Odilon de kotmadam?
Odilon. Ja. Een chef.
Daar stopt het.
Ja, ja. In mijn achting staat dat iets hoger, maar ik heb geen idee waarom. Ik denk dat ik gewoon te veel kampioenen haat heb gelezen.
Ja.
Nee, ik bedoel, de draaiende cast van studenten die verblijft bij de kotmadam verleent de reeks een frisheid, een versheid, zoals de seizoenen die veranderen, die De Kampioenen met zijn oude, kleffe main cast nooit kan bereiken.
De Kampioenen is een vastgeroeste reeks. En het eerste moment dat dat duidelijk was, was bij de verbastering van Markske.
Ah, ja.
Die ooit een student geneeskunde was.
Ah, Ze hebben hem gelobotomiseerd.
Ja. Die heeft in een van de afleveringen sowieso zo een slapstick momentje gehad en daar hersenschade uit opgelopen.
Maar dat is gewoon een theorie natuurlijk.
Ja.
Een kampioenentheorie. Anyway, in de volgende scène komen Xavier en Carmen.
Ze zijn wel bezig over, we gebruiken de kampioenen. En de koelkast, dat is Pascal Portoken of zo. En Carlo, die zegt, en de microgolf, dat is Pascal een dagschotel. En hij wijst naar de microgolf, die zich blijkbaar bevindt waar de camera staat. Want Carlo kijkt en wijst naar ons.
We hebben een microgolf POV-shot.
Een soort aanklacht tegen de tv-kijker die naar FC De Kampioenen kijkt, want dat is makkelijk en herkenbaar. En dan komt de stem van de reden binnen, Birgit, die eerst eventjes negeert wat er gaande is. Wat ze wel vaker doet als het Akke of Carlo onzin is. En die komt met de praktische oplossing. Zeg gewoon het woord. Dus in plaats van het gasvuur of alleen de kookplaten, dat is BTW. Zeg gewoon vuur aan of koud water. Enige skepsis bij Carlo en Akke. Want Akke zegt zelfs, was daar plezant aan. En ik begrijp het. Vanuit mijn studentenperspectief. Je hebt een opdracht en dat is meestal inherent niet zo spannend of boeiend. En ik had ook wel die reflex om het leuker of grappiger voor mezelf te maken. Het gaat gewoon commando's worden. En in de volgende scène hebben ze hun computers naar de living gesleept en zijn ze aan het testen en programmeren.
Ik ga wel zeggen, ze zijn veel meer computers aan het slepen, maar dat was wel een selling point voor die Macs. Dat was in een tijd waar dat laptops wel bestonden, maar niet zo sterk waren als zo'n huiscomputer. Gewoon een thuisdesktop, maar in een scherm. En ja, ik zou daar, als ik een student was in die tijd, zou ik daar ook mee rondgesleurd hebben.
Een beetje de GameCube van de computer.
De GameCube met schermattachment, Milan?
Ja, oké, maar ik denk dat we dan een beetje te niche gaan voor onze luisteraars.
Onderschat en zo.
De deurbel gaat en Tom, die in de zetel zit, vraagt, kunnen jullie ook de voordeur open doen met Porf? En dan komt er weer zo'n heel slecht slapstick moment. Want ze zeggen van, dat stemcommando is er niet, maar we kunnen het wel met de computer. Dus druk op een knop. Er gaat een andere deur open die een bloempot
van... Ik ga eerlijk zijn, I liked it. Ik vond het leuk. Het was dom, maar het was leuk.
Het mopje zelf, ça va, maar het feit dat ze elkaar in de ogen kijken en dan samen oeps zeggen. Toen dacht ik van, oké.
Ik heb wel zoiets voor een beetje Three Stooges shenanigans.
Het is trouwens 10:50 s'avonds.
Nee, want het is 2:55. Je moet niet liegen tegen mij. Willen we dat afspreken?
In deze scène. The Girls' Night begint laat. Want, ze zijn dus, Akke en Carlo zijn aan het vechten over het toetsenbord. Want ze zijn er nog niet helemaal uit welke commando's wat doen. En zet de muziek af en aan en af en aan. Ha, 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 ha. En dan komt Ellen binnen. En Akke zegt, zie, kijk, zo simpel is dat, Tom. De camera beweegt naar de zetel. Tom is er niet, die zelf gaan open doen. En er is geen enkele... En dat vind ik leuk, als ze het medium zou gebruiken. Er is geen enkele realistische manier waarop dat gebeurd is zonder dat wij dat zien.
Nee, absoluut. Maar
het is
geweldig.
Roger Rabbit's logica.
Absoluut.
Onmogelijke dingen zijn mogelijk als het grappig is.
Ja, volledig mee eens. Zie, een teken dat ik daadwerkelijk deze cartoon slapstick scène goed vond, is dat ik nul notities heb. Ik kan er niks waardevol over zeggen tegen u, maar ik heb me wel geamuseerd.
Niels zegt, kijk de aflevering zelf, in plaats van naar deze podcast.
Voilà, wat doen jullie hier eigenlijk? Kom. Dat is een grapje.
Blijf alsjeblieft luisteren.
Please.
Ik wil aan die 2000 luisterbeurten raken. En Ellen en Zoe dalen af van de trap. Nee, excuseer. Birgit en Zoe dalen af van de trap. En Birgit is meteen al weer super ongemakkelijk gewoon door de aanwezigheid van Ellen. Wat ik wel leuk vind, dat we Birgit zo op die manier zien. En ze krijgt meteen een complimentje van Ellen.
Ja.
En ze weet niet wat ze ermee moet doen.
Nee.
Amai, Birgit, dat is zo'n mooi kleed. Waar heb je dat gekocht? Laat maar, ik heb daar het lijf niet voor.
Ik had het ook gemerkt. Ik ben blij dat het op deze manier eigenlijk wordt gedaan. Dat het niet zo is van, er is een cartoon rivalry going en Birgit is bitchy voor geen reden. Nee, Birgit is wat afstandelijk en ongemakkelijk, merkbaar. En moet er eigenlijk niet veel van weten, maar ze belandt er toch mee in contact.
Het hele ding met Tom, laten we niet vergeten dat ze meegaat op de Girls' Night.
Ja.
Omdat ze het idee had van, specifiek. Dan kan ik een avond op Tom bashen.
Specifiek.
En ze vertrekken en Ellen en Tom geven elkaar kusjes en werpen elkaar kusjes toe bij het afscheid. Maar zo een beetje om te lachen, zo overdreven. Hè?
Ja.
En dan krijgen we een beangstigend shot van Tom die zich omdraait. Akke en Carlo die kusjes serven naar Tom om hem ermee uit te lachen.
We krijgen alweer een POV-shot, hè? Van Akke en Carlo. Vooral Carlo. Akke die kijkt een beetje to the side naar Tom. Carlo kijkt in de camera. Akke gooit kusjes naar Tom. Carlo naar ons. Met alle implicaties opnieuw, die daarbij horen.
Opnieuw een aanklacht tegen de kennetkijker. Bij het passeren. Door de voordeur. Wie staat er net voor de deur wanneer de girls willen vertrekken? Tony, die een achterwaartse flatcap op heeft.
Ja.
Die hij vorige aflevering ook op had in de scène dat hij telefoneerde. Leuke continuïteit.
Dat had ik niet opgemerkt.
En ja, hij wilt kunnen veronderstellen Steve spreken. Maar jij kijkt alsof je iets wilt zeggen.
Hij heeft ook een gigantische pelse jas aan.
Dat is gewoon omdat hij biseksueel is.
Ah, ik dacht dat je ging zeggen dat het Belgische klimaat niet meer gewend is, maar ja, fair enough.
Dat kan ook.
Bit of both.
Zoe en Birgit hebben geen zin in Tony. Wat ik leuk vind, want Zoe die daarnet zei van tegen Steve van Steve, luister eerst naar zijn kant van het verhaal. Misschien moest hij dringend naar België komen. Die nu meteen zegt, uw verontschuldigingen komen 3 maanden te laat. Birgit die zegt, hou uw ongetwijfeld zeer boeiende verontschuldigingsredenvoering maar voor Steve.
Oeh, ja, they didn't mess around daar.
Nee.
Oef.
En Ellen staat daar heel ongemakkelijk bij.
Ja. Ja, eigenlijk. Zij heeft hem nooit gekend, hè?
Nee, die heeft misschien een paar keer op die 2 weken tijd dat ze samen zijn, een paar keer van Tony gehoord.
Ah, wel, ja.
Die wist niet eens dat Tony was, waarschijnlijk.
Nee.
Totdat Zoe of Birgit, Tony, zei. Dus die valt helemaal uit de lucht.
Relatable.
En ze laten Tony binnen. Hij weet waar de living is. En naar waar gaan ze uit? Absurd idee voor mij, als de persoon dat ik ben, dat je zegt, kom, laten we samen uitgaan, girls' night, en nog niet kiezen waar.
Ja, dat is een feit. Maar wat weten wij van de girls' night?
Want Zoe wil niet naar de Whopper. Duidelijk dat dit een pre-Burger King aflevering is. Want als je zoekt Whopper Antwerpen of Whopper Leuven, krijg je alleen Burger Kings. Maar Zoe wil iets met vibes. En ze vertrekken.
Waren dat de woorden?
Iets met vibes, heb ik genoteerd.
Wauw. Het is niet vaak dat... Wacht, wie zei dat? Was dat Zoe? Of
Zoe.
Zoe, haar slang, haar Engels slang, houdt meestal niet zoveel steek meer, zoveel jaar later. Maar nu, ze is op de pols van de jeugd, momenteel.
Vibes. En ze vertrekken en een hartverscheurend moment. Want Ellen en Zoe geven elkaar een high five en Brigitte houdt haar hand ook omhoog.
Ja.
En zij krijgt er geen. Maar ze gaan naar Birgit haar suggestie. Ik heb genoteerd een klassevolle cocktailbar.
Ja.
De Martinique. Ja. Er is nog steeds een Martinique in Antwerpen, ik bedoel Leuven, die intussen een brasserie is. Ik weet niet of het hetzelfde gebouw is.
Dat zal een nieuwe eigenaar zijn.
Ja.
Zoals...
Ja, de...
ja.
Ja, het is dus geen uitgaansplekje.
Maar Birgit had het wel voorgesteld als een goede keet. Het woord keet wou ik zelf gewoon even vermelden. Moeten we meer gebruiken?
Zeg het nog maar een paar keer.
Keet. Nee, nu is het gedaan. Keet.
Dat is eigenlijk de punchline. Dat het geen vijfcafé is, maar een...
Nee.
Een klassevolle cocktailbar waar ik wel van kan genieten.
Ja, persoonlijk zou ik daar op een girls' night out gaan. Maar hey, wat weet ik? Mila? Is goesting?
Boys Night Out?
Misschien.
En dan kunnen we gaan eten in dat restaurant in Brussel van vorige aflevering. Hoe heet het? Ja, ik heb het niet genoteerd.
Ja, ik heb het ook niet staan.
Living. De borftest gaat verder. Terwijl Tony Burgie Talk aan het doen is tegen Tom. Die dat heel interessant vindt. En we komen midden in het gesprek en Tony zegt, ja, daarmee baggeren we die vervuilde bodem weg. Ik besef nu net dat ik nog nooit met een ingenieur smalltalk heb gedaan over zijn werk. En ik ben daar heel dankbaar voor.
Ik heb wel al eens met een maat van mij die als ingenieur studeerde en nu waarschijnlijk werkt. Ik praat er weinig over werk mee, dus sorry, my dude, als je dit hoort. Maar door zo'n conversatie daarover is zijn naam in een chat heel lang penetratiediepte geweest.
Terecht.
Ja, voilà.
Tom doet een poging om Tony te roosten.
Ja.
Tony... Ik had eigenlijk nog een vraag. Lopen daar nu echt meer knappe grieten rond in Spanje dan hier? En dan zegt Tony, ik heb daar niet zo op gelet. Maar Tom heel vurig afsteekt met... je was te druk bezig met op mannen te geilen, terwijl Steve hier braaf monogaam zat te wachten. Er werkte gewoon geen vrouwen op de werf.
Ja. Het... Ik apprecieer, I guess, de solidariteit van Tom met Steve. Ja. Maar het was een beetje cringe.
Het voelde ook aan als Tom, die tijdens het luisteren zat te denken van... Oké, kom aan, wat kan ik zeggen?
Hij was er naar aan het zoeken.
Ja. Oh, wauw. Cool, heel interessant, Tony. Vervuilde grond wegbaggeren. Kom aan, Steve zat hier te wachten. Ja, en dat hij het na zo'n paar minuten zegt.
Ja.
Ik ben absoluut niet aan het projecteren. Ik wil het trouwens even aanhalen. Want ik heb daarnet gezegd op uw... Tony heeft een pelse jas aan, of wat was het?
Ja.
Ik zei van, dat is omdat hij biseksueel is.
Mm-hmm.
Dat is niet echt expliciet benoemd, maar... dat Tony biseksueel is, maar we mogen er toch vanuit gaan van wel, hè? Omdat zo eerst met Zoe een beetje... wat is het was? In de aflevering dat Birgit en Zoe allebei achter Tony zitten. En dat Tony dan zo weer afwijst. En het is, ja, er is iemand anders. Tony zegt niet van, ik val niet op vrouwen.
Ah ja, op die manier.
Ja, dus ik... Ja. Ik weet niet, is dat... herinner ik het mij fout of iets te vaag? Maar is... Zo interpreteer ik het.
Het kan zijn dat ik dat toen gewoon geïnterpreteerd had als... Oh, hij zegt het op een manier dat hij niet zichzelf out direct. Misschien.
Ja.
Maar...
Ja, het was...
Het was nog niet echt zo geregistreerd bij mij, maar het kan zeker.
Want nu ook... Allee, ik dacht eraan met dat Tom vraagt naar de knappe grieten. Waar ik zo wel... Allee, deels uit interpreteer of ik haal eruit van... Ah ja, Tony zou ook naar grieten kijken. Want hij zegt, ja, ik heb... Hij heeft dat niet gezien. Niet omdat hij niet naar vrouwen kijkt, om het zo te zeggen.
Er waren maar... geen available.
Ja.
Ja. Dat is een theorie.
Ja. En intussen zijn Akke en Carlo dus tests aan het uitvoeren met Borf. Akke zit aan de computer, Carlo in de keuken, veronderstel ik. En ze zijn op koud water aan het testen.
Dus mm-hmm.
Akke vraagt voor koud water. En dan komt Steve uit de badkamer met zijn handdoek rond zich. Kwaad op Akke. Goeie callback naar de pre-intro scène. Het is zelden dat ze dat doen, maar ik apprecieer het hier.
Ja.
En hij ziet Tony en hij laat zijn handdoek vallen. Waarvan Tom onder de indruk is. Ja. Zegt, wow, Steve.
Ja, de grootste reactie ter plaatse is Tom, die echt wauw is.
Misschien moet hij... wacht, ik moet even mijn stand-up comedian micro pakken. Misschien moet de bijnaam van Steve in hun groepschat ook zijn diepe penetratie...
Dat was niet het woord, maar oké. Okay.
Nee, maar...
Penetratie, diepte. Maar ik respecteer het,
Close enough.
It's not that deep.
Dus... Oké, gewoon... Top Steve. Mag het daarvan uitgaan, of... Nee, ik ga naar uitknippen. Ik ben het beu om het te hebben over de geslachtsdelen van de Wacht eens even personages.
Ja, dat is goed.
We gaan naar een vijfkeet, waar de girls staan te.
Een daadwerkelijke Kate deze keer.
Ja. Wat ik wou zeggen, waar de girls staan te dansen, maar Birgit staat er gewoon. Ja. Dat is duidelijk een prater in plaats van een danser.
Ja.
En ze kijkt een keer in de camera, en meer heb ik hier niet over genoteerd.
Over die specifieke scène niet echt,
het
is hè.
Het ongemak van Birgit, eigenlijk.
Nee, het situeert gewoon... Gewoon setup voor volgende scènes.
Ja.
Er komt wel op het einde van de scène, terwijl zij daar staat en de rest gaat dansen, komt er een of andere gladde kerel naar haar toe die zo knipoogt naar haar. En zij trekt al zo'n oh nee gezicht en draait zich weg van hem. En die man blijft staren.
Diep ongemakkelijk. In de volgende scène staat hij er nog, denk ik.
Nog altijd.
Ja. Een havik.
I like going to the club and staring. Gets me a lot of girls.
Ik ben geen prater of een danser. Ik ben een staarder.
Oh. Niet eens een drankje aanbieden of zo. Niet eens een gesprek aanknopen. Gewoon aan dezelfde tafel staan, staren. Insane pick-up behavior.
Pick-up techniek waren heel anders rond de eeuwwisseling.
Ja.
In de keuken. Gesprek tussen Steve en Tony. De blender staat in de achtergrond. Dat is het eerste dat ik genoteerd heb.
De broodrooster ook.
En ja, het gaat er dus over waarom Tony in het land is en het niet heeft gezegd. Komt er dus op neer dat hij heel dringend naar het hoofdkwartier in België moest. En zei van, ja, Steve, ik heb niet gebeld, want ik wist dat ik u toch niet ging kunnen zien. Hey Tony. Hey Tony, als je hem niet kon zien, als ik daar geen tijd voor kon maken. Hoe staat je hier dan?
Ah, wel ja, ik was daar eventjes in de war. Hoeveel tijd is er sinds dat moment? Niet veel,
sinds,
hè?
Sinds vorige aflevering.
Een dag, hè?
Ja, want vorige aflevering was het morgen Girls' Night.
Jawel, en dus... hij zat ook in een restaurantje de vorige keer.
Ja.
Toen hij belde. Like...
Er rammelt iets aan het verhaal. Maar ja. Tony zegt dus van, ja, Steve, dat was zo niet bedoeld. Kunt je mij nog een kans geven?
Het is een weak showing van Tony hier, die wel blijkbaar genoeg keert om hem nog wel te willen, maar zwakke uitleg geeft.
Weet wat ik had tijdens deze scène? En dat is een deep cut.
Here we go.
Maar deze scène was voor mij geregisseerd volgens het principe van de gebroeders Zucker van Airplane en Top Secret. Want terwijl dit emotioneel gesprek op de voorgrond bezig is, hoor Borf op de achtergrond commando's interpreteren. Dus Steve zegt, Tony, wat jij nu zegt, dat laat me echt ijskoud. En dan hoor je Borf zeggen, ijs, chocolade, vanille, aardbei.
Like zo'n dingen.
Ja. En daar wordt niet op gereageerd.
Nee,
of...
nee.
En mijn favoriete ding dat ermee gedaan wordt, is... Tony, waarom vat jij dat zo licht op? En het licht gaat uit, het is donker. Dan zegt Tony, Steve, maar ik vat dat helemaal niet licht op. En ze maken gebruik van die duisternis om een heel ander camerastandpunt in te nemen.
Oh.
En Tony die staat ook ergens anders. Die staat plots achter Steve. En Steve schrikt even.
Oh, dat heb ik
tijdens
niet gemerkt.
Dat hij zo even... Oh, wow, nu staat jij hier. Het is heel goed gedaan.
Ja.
Eén probleem dat ik heb met deze scène. De kraan gaat op een gegeven moment aan.
Ja.
En het geluid van de kraan gaat nog even door nadat Steve de kraan weer gesloten heeft.
Oh.
En hij drupt ook al op voorhand. Dus het is zo duidelijk van, oké, ze hebben dat een paar keer moeten proberen. En ja, het is eigenlijk een emotioneel gesprek. Want het is redelijk duidelijk dat Steve er niet zo voor open staat en hij twijfelt. En Tony zegt van, Steve, mijn hart staat in vlam en vuur voor u. En dan de payoff voor Borf. Borf zegt al, vuur aan. Wat we inderdaad al gehoord hebben doorheen deze scène. En Tony leunt om Steve te kussen. En het lijkt alsof Steve de kus gaat ontvangen en alles weer goed gaat zijn. Maar dan zet Tony zijn hand per ongeluk op de kookplaat. Want dat is het kookvuur! En verbrandt zijn hand!
Oh, en er is direct zo echt een sissend vleesgeluid bij. Hè? Gewoon direct.
Ik vond dat een fijne scène.
Absoluut. Absoluut. Ik bereidde me een beetje voor op een oncomfortabele confrontatie. Maar Borf heeft het goed diffused, eigenlijk.
Borf heeft het... Dankzij Borf liet deze scène me niet koud.
Vuur.
Borf-comedy.
Absoluut. Love Borf.
We gaan terug naar de danskate. En ik heb daar gewoon genoteerd, Ellen weet hoe ze moet shit-talken. En ik weet niet waarom. Want in een later scène shit-talkt ze meer en beter. Dus, wacht.
De shit-talking die ik hier zie, is dat ze die dude een meneer Proper noemt.
Ja. En ook, ze vraagt, hey, Birgit danst toch mee? En dan zegt Birgit, nee. Allee, Birgit, zijn je bang dat je de slechtste danser gaat zijn? Ik zou daar niet bang voor zijn. En dan wijst ze naar Zoe, die inderdaad staat te dansen. En volgens mij is dit zo het moment waarop Ellen weet, oké, op die manier moet ik de verbinding met Zoe aangaan.
Ja.
Niet met complimentjes.
Wel, met complimentjes, maar ook een beetje de implicatie van maar je bent beter erbij.
Er moet wat venijn bij zitten.
Ja, zo'n klein beetje zo van... Zo'n beetje een connectie, een beetje een por-por van... Hé, wij hebben hier een beetje een connectie gaande. Haha, ja. Kijk, zo, you know. Want al bij al, dat is misschien iets minder in dit seizoen het geval. Maar in seizoen 2 waren Birgit en Zoe heel hard rivalen.
Dit is seizoen 2, ik bedoel seizoen 1.
Ik bedoel seizoen 1 absoluut. Ik heb dat soms, dat ik iets zeg en dan dat ik iets denk en het absoluut omgekeerde zeg. Maar anyway, Milan, ik ben heel blij dat ik hier deze podcast met u kan doen.
Zie je dat zo'n mopje waar als het in je wachtgezeer had gezeten en ik iets had van, oké, laat ik zien aankomen. niet je beste werk, Niels.
Nee, niet mijn beste werk.
Ik zeg nu van, Ellen weet, dit is hoe ik die verbinding met Birgit moet aangaan. We mogen niet vergeten, Ellen studeert ook psychologie.
Ja, klasgenootje van Zoe.
Ja.
Juist.
Die heeft Birgit op weg naar deze plek helemaal geanalyseerd. En dan gaan we terug naar de keuken waar ik heb genoteerd de soap opera scène. Want Tony zijn verbrande hand is verzorgd met verband. Draag volgende keer maar een ovenwand. En nu schuif ik mijn rijmpjes aan de kant.
Ik maak u van kant. Something.
Nu rijm ik gewoon kant met kant.
Are you saying I can't?
Hey! Zo'n mopje, allee, rijmen over verschillende talen, dat vind ik toch maar een geval aan de rand.
Ja, sorry, maar ik doe gewoon graag bij de hand.
En Tony smeekt om vergiffenis. om een tweede kans. En hij gaat zelfs door zijn knieën. En Steve staat op het punt om een tweede kans te geven. Door de vingers te zien. En dan zet Tony zijn flatcap af. En de mooie soap opera romantische muziek wordt vervangen door een horror soundtrack terwijl we Steve zien schreeuwen. Van Tony, zijn haar is zwart met blonde meshen.
Ja.
Kom aan, Steve. Geef me nog een laatste kans.
Wat ik oprecht heel grappig vond.
Dat was een goeie. Ik had het niet eens zien aankomen. In retrospect, maar...
Het was pas de tweede keer dat ik de connectie had gelegd. Want ik had niet onthouden dat Steve mesje haat.
Oh ja, nee, dat had ik wel.
Dus ja... Ik denk dat dit misschien Sayonara Tony is.
Het ziet er naar uit, hè. Het is een bijna Seinfeld-esque einde aan de relatie. Want het is zo'n complicerende situatie. Er zijn gevoelens. Er kan mogelijk een compromis gevonden worden.
Ja.
Maar dan zo over een klein ding struikelen. Zo van, oh nee, de haar. Nee, daar kan ik niet mee werken. Nee, dat is het. Het is gedaan.
Ik ben hem kwijt.
Ja, het leek wel alsof ze hier gewoon eigenlijk Tony er op een manier uit wouden schrijven. En ik denk dat het blijft, denk ik.
Dat zullen we zien. Ik apprecieer, en dat is een beetje algemene indrukken, maar ik apprecieer wel dat ze Tony eruit hebben geschreven op zo'n dubbele manier. Ja. Dus dat het niet gewoon iets tragisch is. Want uiteindelijk, in deze situatie, als we ervan uitgaan dat Tony... Allee, hij geeft toe van, ja, ik had moeten bellen, ik had dat moeten zeggen. Ik had daar niet aan gedacht, of zoiets. Dus als we Tony de goede wil in Tony zien, dan is Steve hier 100% de slechterik. En zelfs als we Tony wat in twijfel trekken, is het nog steeds super oppervlakkig van Steve. En zo zien we hem niet vaak. Dus...
Maar ja, hij zat op een heel dun randje, hè.
Ja.
En hij was aan het hellen, hè. Hij was aan het hellen naar hem een kans geven, hè. Maar...
De meshen.
Ja, de meshen, hè. Ja, het is... Ik denk niet dat dat woord toen gebruikt was, maar... Hij zag Fuckboy Tony niet zitten. Dat was een... Dat is een kapsel, maar het was ook een persona, you know?
Ik weet waar je voor gaat, Niels, maar ik denk dat we Tony hier een brosboy moeten noemen.
Een brosboy, als we de taal van de tijd gebruiken. Ja. In mijn hoofd was een broske korter dan dat wel.
Ja, maar het is geen bros... Het is geen boy met een bros, het is een brosboy met kort zwart haar.
Ja.
Want in een bros kun je geen blonde mesh hebben.
Met een beetje...
Om highlights te hebben, moet er haar zijn om te lighten.
Ja, ja.
Dus een brosboy gaat een subcultuur geweest zijn toen.
Brosboys.
Ellen en... Birgit zijn Tom aan het shit-talken. Wat ik wel leuk, een leuke casus vind. Want Tom kijkt naar andere vrouwen. En als hij betrapt wordt, zegt hij... Nee, Griet, welke Griet? Nee, ik was aan het staren naar die muur. Achter haar.
Juist. Een accuraat Tom-excuus.
Ja. En Ellen gaat iets halen om te drinken en dan... Vraagt Zoe of Birgit het leuk heeft. Dan zegt Birgit, nee, Ellen is veel te sympathiek. Wat ik een heel mooi moment vind. Want het is duidelijk, Birgit, iets in Birgit wou dat Ellen onsympathiek was.
Ja, ja. Dat zou het gemakkelijker gemaakt hebben voor haar. Dan maar ze moet toegeven.
Ja, als Ellen onsympathiek was geweest, had ze tegen zichzelf kunnen zeggen, amai, Tom is zo'n idioot dat hij... zijn obsessie voor mij heeft laten vallen voor zo'n trut. En nu ziet ze zelf het appeal van Ellen, die nachtmerrie van een paar afleveringen geleden.
Ja.
Ellen is fantastisch. Ellen! Ellen! Ellen!
Oh man, geef me geen Jurassic Park 3 flashbacks. Weet je waar ik naar verwijs?
Ik weet waar je naar verwijst. Op een of andere reden. Ik heb die nog nooit gezien, maar ik weet precies wat het zijn.
We gaan onze luisteraars het besparen.
En in deze scène krijgt Birgit haar high five.
Ja.
Mooi. Alleen mooie two-parter.
Ja, high five, mooie strik erop.
Ja.
En dan gaan we terug naar huis, zeker, hè?
Ja, waar Steve? Het is een kot in de nacht intussen. De Girls Night is begonnen om 11:50.
Absoluut. Het is een all-nighter voor iedereen eigenlijk, hè?
Ja.
Behalve Jasmijn, die waar zat ook alweer?
Duitsland. Ja, Akka en Carlo zijn denk ik... Wel, ik wou zeggen, gaan slapen, maar dan is er de implicatie dat ze samen zijn gaan slapen. En dat komt pas later.
Ja.
En het eerste wat Steve zegt is... Zoe zegt dat ik een eikel ben. Want hij weet van zichzelf...
Het was oppervlakkig, maar het was de druppel, hè.
Ja. Want al dat gebullshit zegt hem. En hij zei, er brak iets in mij. Het hoefde echt niet.
Misschien, hè.
Het hoeft misschien allemaal niet meer. Ja?
Was het volledig terecht in hem. Misschien, hè. Als de Tony die hij dacht te kennen, als die Tony de dingen zegt die hij hem verteld heeft, dan kan hij die misschien geloven. Maar de Tony met zo'n kapsel... Brosboy Tony moet je veel harder in twijfel trekken.
Ja.
Want die gaat gewoon iets zeggen om op hem te kruipen. We hebben deze aflevering gezien wat voor lijf Steve aan tafel brengt.
Ja.
Want we zijn maar bezig over Tony. En het is Steve die de catch is, hè.
Ja. Je zegt dat.
Ik zeg dat. Maar we hebben nog niet veel Tony gezien, hè. Maar...
Ja, en ik wil ook wel zeggen... En dat is heel, heel oppervlakkig van mij. Mm-hmm. Ik weet dat ik een eikel ben. Zeg dat ik een eikel ben.
Je bent een eikel.
Maar als Tony een dusdanige goede ingenieur is, dat naar Spanje wordt gebracht om zo'n project te leiden...
Dat zegt wel iets over zijn penetratiediepte.
Ja, dat zegt iets over de diepte van zijn portefeuille ook.
Dat kan meespelen, ja.
En Steve is een sportkotter. En niks tegen sportkotters, hè. Maar...
Ik had geen eens een mening over sportkotters. Maar ik ben klaar om erin te krijgen.
Als je ziet wat ze bij groep T doen, vergeleken met sportkot... disclaimer, sportkot ligt buiten de ring van Leuven, dus ik ben daar misschien nog maar 2 keer geweest. Ik heb geen idee wat er gebeurt bij sportkot. Sorry, sportkotluisteraars. Blijf maar verder joggen met deze podcast in je oren.
Je doet dat goed.
Is goed. Ja.
Weet dat je snel genoeg bent om ons in een race te verslaan.
Ik ga zeggen ons samen, maar ik denk dat als wij samen lopen, dat ofwel niks uitmaakt, dat we lopen naast elkaar.
Ik denk dat we gaan doen. Gewoon slipstream, like woem.
We dragen elkaar en als de ene persoon moe is...
Exact. Dat is wie dat we dachten. Ik had als kind een tactiek.
Ja.
Ik kon elke race winnen. Want je moet niet sneller zijn dan al die mensen. Nee. Je moet gewoon sneller zijn dan de tweede. En in mijn hoofd was dat de truc. Ik heb like 1 keer een race gelopen in de lagere school. Ik was allerlaatste. Ik was gewoon moe en ik was kinder gestopt. Dat is even een inzicht in waarmee dat jullie werken hier momenteel.
De beste manier om een race niet te verliezen, moet niet sneller zijn dan de rest, moet sneller zijn dan de allertraagste.
Ook een feit. Ook een feit. Dat is voor na de aflevering.
Dat is voor na de aflevering. En ja, het wordt eigenlijk bijna letterlijk benoemd van... Het is af tussen Steve en Tony. Het is definitief voorbij. En Birgit, met de meest misplaatste mop dat ze al gemaakt heeft, zegt eigenlijk, allee. En wat was zijn gsm-nummer weer? Dat aasgier!
Ja, ja. Duidelijk bedoeld als grap, natuurlijk, maar
Het komt niet zo aan bij de rest.
Ja.
Zo eindigt de aflevering. Maar we hebben natuurlijk nog een post-credit scène ook. Eerst wat ik genoteerd heb. Smiths. De chips.
Want Smiths, oh wauw. Ja.
Ik weet nog steeds niet, was dat iets anders dan Lay's uiteindelijk? Of?
Als ik mij herinner, is Paltmans Smiths gewoon Lay's geworden bij ons.
Ja. Ik herinner mij nog dat er een fase was waarop het Smiths en Lay's was.
Een fase?
Ja. Huh. Ja. Anyways. Iedereen zit op de zetel. En Akke kondigt aan. Het is af. Waarop Tom meteen vraagt, was het dan ooit aan tussen jullie? Heel volwassen van je Tom.
Ja.
En het Borf-era wordt ingeluid. Want de Borf is geactiveerd, staat aan, geïmplementeerd in het huis. En waar zijn ze uiteindelijk voor gegaan? Zoals in Star Trek.
Ja.
Gewoon Borf. Commando.
Ja.
En ze testen het uit. Borf muziek en er begint een liedje te spelen dat ik niet herkende. Dat had ook geen lyrics, dus ik heb het niet kunnen opzoeken.
Het kwam me bekend voor, maar ik weet het niet meer.
Borf TV aan. Bam, werkt allemaal. En ik vind het heel schattig hoe oprecht enthousiast iedereen is.
Dat was science fiction toen, hè?
Ja.
Dat was letterlijk science fiction toen.
Dat werkt gewoon direct, zegt Zoe, geloof ik.
Het dichtste dat we toen waarschijnlijk hadden, dat bijna, als dat toen al ingeburgerd was, dat het daarin van de buurt komt, was van die lichten waarvoor je moest klappen. Remember dat?
Dat
was ook science fiction. Dat was science fiction in het begin.
Of het huis van de toekomst, dat was toch ook zo'n ding vroeger? Maar ik weet niet meer wat, dat was zo... En het kan zijn dat dat in Nederland was, hoor. Dat is een huis van, oh, dit is hoe het huis van de toekomst gaat zijn. Museum, huis van de toekomst, in Vilvoorde.
Ha.
Dus dat is zo van, oh ja, dit... Zoek eens op livingtomorrow.com. Intussen is dat veel moderner, maar ik denk dat dat inderdaad zo was van, ja, en dit is een huis waar ik kan instellen hoe laat de gordijnen open en toe gaan. Wauw.
Ja.
Licht in verschillende kleuren.
Dat is eigenlijk al sinds het begin van de science fiction een concept geweest. Hè? Gewoon een autonoom huis.
Ja.
Ik ga niet verder gaan, want ik kan daar echt nog lang over doorbrabbelen.
Oké, dan gaan we het.
Interessant concept.
Steve is de enige die zijn skepsis en zijn twijfels durft uiten. Ik zei van, wel ja, man, ik ben onder de indruk. Dus ik dacht even, nee, toen ik dat aanzet, ik dacht, amai, geef het een paar seconden en Borf ontploft. Borf ontplof. We zien explosie niet gebeuren. We zien rook, roet op de gezichten van Carlo en Akke. Ik denk zelfs dat hun haar zo'n beetje cartoonachtig naar achter staat.
Absoluut.
Carlo smijt er een fantastische moordenaar uit. Steve, die is in shock. Want die leeft even in een wereld waarin dit universiteitsproject van zijn huisgenoot door hem vernield is. Waar ze zoveel tijd, moeite en kabel in hebben gestoken. Verschillende grafische kaarten.
Ja.
Set magic speakers van Samsung.
Ja.
En dan beginnen Carlo en Akke te lachen. Want, allee, een computer die ontploft. Nee, ze hebben gewoon voor de mop pyrotechnics in hun computer gestoken.
Schijnbaar.
Zodat ze ooit Borf ontplof konden programmeren.
Ja, gewoon voor de practical joke. In de veronderstelling dat iemand dat ging zeggen. En ze hebben dan het juiste niveau pyrotechnics geïnstalleerd, zodat ze zelf wel volledig onder het roet zaten, hun haar achteruit stond, maar verder niet gewond zijn. Ja. Geweldig. Cartoonlogica.
Heerlijk.
Ja.
In het derde graad.
Ja, ik heb daar verder gewoon ha 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 gezet. Ik was tevreden met die grap.
Ja, ik ook. En dan zijn we echt klaar met de aflevering. Niels, wat vonden we ervan?
Ik vond het een leuke. Ik vond het absoluut een leuke. Een aantal goede gags, een beetje plotprogressie aan meerdere kanten. De Borfplot is al een paar afleveringen gaande. De Birgit en Ellenplot is al een paar afleveringen gaande. Tony is afgerond en...
Jammer.
Ja. Ja. Seizoen 1, Tony was leuk, maar...
Ik vind...
Ja.
Ik ga Tony echt missen.
De Tony die dat we hadden, absoluut. De Tony die we nu te zien krijgen, ik niet.
Tony had een redemption arc kunnen krijgen.
Ja, maar ik heb het al eerder gezien in reeksen waarin een love interest uit een vorig seizoen in een volgend seizoen terugkomt als een kinde slechter persoon om dan gemakkelijk op de bus gezet te worden.
Ja, maar...
Hij is niet zoveel slechter en hij kan nog altijd een goede reden gehad hebben om dingen, maar hij wordt een stuk nonchalanter en oppervlakkiger neergezet.
Ja, ik weet inderdaad, als Tony fan en Tony hater, begrijp ik uw perspectief, heb ik ook iets aan... Ik kan mij... Er is iets in mij dat Tony zijn redenering begrijpt. Van, okay. Want ja, het kan zijn dat hij inderdaad echt maar een namiddag in het land moest zijn in het hoofdkwartier. En dat hij zo dat van, oké, ik ga iets eten en daarna ben ik terug weg. En er is iets in mij dat kan geloven van, ja, oké, Tony is... Allee, dacht echt van, ja, dat gaat het makkelijkste zijn dan... Moeten we niet opnieuw afscheid nemen? Iets in mij begrijpt Tony zijn perspectief. Er is een Tony wiens perspectief ik begrijp op de situatie. Mm-hmm. En Ik weet dat dat niet sympathiek is, maar puur
praktisch... Ik herinner me net een bewijsstuk.
Ja?
Het kaartje, ja. Wanneer heeft hij de zonnige groetjes in het Nederlands verstuurd?
Ik ben aan het denken geweest. En ik moet eigenlijk eens dubbel checken, maar ik ken om een of andere reden heel weinig mensen die eind jaren 90 naar Spanje gingen op reis. Eigenlijk moet ik het eens vragen aan mijn ouders. Maar het zou mij eigenlijk, van mij erover nadenken, misschien was dat gewoon echt wel een ding. Dat je zo kaartjes in verschillende talen kon kopen. Heel veel...
Zeker nu, op toeristische plaatsen, ja.
Ik ga het vragen aan mijn ouders. Ja. En ik monteer hun uitleg hieronder.
Ja, dat is goed.
Hun antwoord. Ja. Ik heb het eens nagevraagd bij mijn moeder. Die antwoordde met een redelijk duidelijke nee. Zo'n kaartjes vond je niet in Spanje. Alles wat ik dus zeg ter verdediging van Tony, mag je vergeten. Terug naar jou, Niels.
Het is dat het vorige keer zo aangehaald werd. We zijn het nu op een logische wijze aan het proberen doordenken. Het werd vorige keer gewoon aangehaald als een hint, zo gezegd.
Ik was vorige keer emotioneel. Alles wat ik dus... Ik ben de eerste die dat toegeeft. Ik was overhaast. Ik wist niet wat Tony zijn kant van het verhaal was. Maar nu, ja, ik wil het allemaal een plek kunnen geven.
Ja. Ik denk, bij mij is het ook gewoon van... Ik zeg van, hij wordt wat oppervlakkiger neergezet. De Tony van seizoen 1, pakweg, was iemand die dingen uitpraatte. En uitgebreid met een emotioneel intelligenter persoon dan de schoffele kerel die hier aankomt. En zijn eerste excuus dat hij aan Steve geeft is lame as fuck. Dat is nee jongen, kom, onderbouw het een beetje. Geef je volledig een uitleg. Niet gewoon van, nee, zet u neer. Geef u redenering. En dat geeft hem uiteindelijk, maar er moet een beetje gepusht worden van Steve daarvoor.
Ja, en in mijn hoofd is dat, alleen moet Steve pushen, omdat het voor Tony, en dat is iets waar ik ook schuldig aan ben, voor Tony is zijn redenering heel logisch en vergt dat geen extra uitleg.
Ja. It do sometime. It do.
Ik vind het gewoon jammer dat Tony weggaat.
Ook. Ik ga de Tony missen die ik gekend heb.
In andere reeksen zou ze... Alleen, ik ga niet zeggen dat ze dat in wacht eens even hadden moeten doen. Maar was er de kans dat er nu een... Ja, dat het inderdaad wat twijfelig was tussen Tony en Steve, maar dat zo die briefuitwisseling meer plaats krijgt, of dat we Steve vaker zien bellen of zo. Deze aflevering in het algemeen, hoeveel zou jij hem geven, Niels?
Het is bij elkaar bekijken, hè. Door mijn notities scrollen. Een 7,5?
Ik weet niet waarom deze aflevering niet voor mij werkt. Ik heb genoteerd 7 vraagteken. Even dacht ik 6. Uh-huh. En ik vind dat heel vreemd, want er zitten heel veel dingen in die ik goed vond.
Ja.
Die ik ook heb aangehaald. Maar er waren... Ja... Toch dingen waarvan ik het gevoel had van... Dat gaat hier allemaal te snel. Bijvoorbeeld... En dat is... En ik weet... Het is een... Al bij al een episodisch... programma.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, in mijn herinnering, want ik herinnerde mij vaag het gesprek tussen Steve en Tony nog, terwijl Borf op de achtergrond dingen doet, maar in mijn herinnering was dat meer dan 5 minuten eerder klaargezet, die punchline.
Mm.
Als het nu bijvoorbeeld was, vorige aflevering is Borf zo geïmplementeerd en hebben de huisgenoten vaker problemen met Borf die reageert, maar is het niet echt een probleem, dan had ik het grappiger gevonden tijdens het emotioneel gesprek tussen Tony en Steve, omdat we het dan al gehad zouden hebben van nu moeten ze tijdens al hun antics, tijdens al hun dagelijks gedoe, soms de kraan toe doen of een deur toesluiten om dat Borf. En ik had het leuker gevonden als vooral Borf eigenlijk meer setup had gehad ook. Ik had meer Birgit Ellen willen zien buiten dat ene gesprekje. Ook.
Ja.
Wat we misschien... natuurlijk nog gaan krijgen, hè.
Mm. Het is misschien een deel van... Ik heb al eerder enthousiast geweest over het feit dat de afleveringen korter zijn en snappier. En dat is goed. Maar het is ook wel moeilijker om het geheel als een... Oh, wauw, een 9 op 10 ervaring. Omdat er... Hoewel dat er best wat gebeurt, er zit niet heel veel vlees aan, zal ik zeggen. Nee. Wat er deze aflevering gebeurt, dat is oké. Okay, de drie plots van de groepjes personages gaan allebei twee stapjes verder.
Ja.
Maar het is zo geen groot begin en eindpunt van één grote plot. Eigenlijk, ja. Het is niet zoals aflevering 1, waarin we het begin en einde van een feestje zien. Zo.
Ja, en het is ook niet genoeg het omgekeerde ervan. Vind ik. Het zit zo'n beetje in het schemerzone tussen... Dit is een kort verhaaltje van een kwartier met een paar verhaallijnen die worden afgerond, zoals de Borf-verhaallijn die heel de commando, heel het stemcommando gegeven wordt op één aflevering afgerond. Ellen en Birgit vindt Ellen nu wel tof.
Mm.
En ja, ik vind het jammer en ik weet, dat is, schrijft een reeks voor Ketnet, dat wordt elke dag uitgezonden. Wij nemen voor twee afleveringen te bekijken. Bij ons is daar 2 weken tussen. Toen dat werd uitgezonden, was daar een dag tussen. Dus ik weet, voor mensen die het live op tv kijken, is dat heel anders dan voor ons nu.
Ja.
En ik merkte bij deze aflevering heel hard dat het een aflevering was om de dag na de vorige te kijken. En ik vind het moeilijk om dat los te laten. Ik ga hem een 7 geven. Omdat ik het voordeel van de twijfel wil geven. Van, absoluut. Dit is niet hoe wacht eens even bekeken moet worden.
Ja, wel.
En individuele moppen zaten goed.
Absoluut.
Het hing voor mij niet allemaal fantastisch aan elkaar.
Zo, ja. En ja, dat is ja, een beetje eigen aan hoe dat het inderdaad in elkaar zit. Bij mij is het ook zo. Ik zou het een 8 willen geven, omdat ik zeker bij momenten gelachen heb om een 8 te geven. Ja, 100%. Maar ja, als geheel is het gewoon zo. Maar de reeks heeft meer dan genoeg goodwill voor mij om het alsnog minstens een 7 te maken.
Ik ben even te bezig om mijn punten te geven.
Dan ga je dat ook eens doen, hè.
En toch, hè. Zie, ik weet dat ik heb gezegd een 7. Maar ik heb het gevoel dat als ik zo lang negatief kan praten over een aflevering, dat ik... Ik ga hem een 6 geven, gewoon omdat het anders in het algemeen...
Ik ga je wel zeggen,
ja?
Je kunt mij het langste negatief horen praten over dingen die ik een 8 zou geven. Omdat die laatste 2 die ik ervan aftrek, het hardste doorwegen in mijn hoofd. Je moogt lang zeven over dingen die je eigenlijk goed vindt.
Ja, maar het is... Ik merk ook het feit dat ik bij mezelf genoteerd heb 7 vraagteken.
Oké, een vraagteken, ja.
Ja, 6.
Fair.
Ik wil niet dat het hier alleen maar 7, 8, 9 wordt. Ik wil... IMDb laat geen nuance toe.
Nee, dat is eigen aan het platform, jammer genoeg.
Zeker. Ja, en als ik kijk naar de andere afleveringen die ik een 7 heb gegeven dit seizoen, dan is dit een 6, absoluut. Dan zijn we klaar.
Ja.
Met deze aflevering.
Ja.
Mensen, bedankt. Ik ga dat nu al zeggen. Bedankt voor het luisteren.
Ja.
Dat was weer tijd waarop je heel wat afleveringen van Wacht eens even had kunnen zien.
Ja, dus maar sorry voor het praten.
Fijn dat je met ons mee hebt nagedacht.
Ja.
Als je het leuk vond, volg ons dan op onze socials. We zitten op Twitter, Instagram en op Facebook. Je kan ons ook een mailtje sturen. Op brieven@watcheens7.be. Zijn er nog dingen die ik moet zeggen?
Hebben wij brieven? Hebben wij aankondigingen? Hebben wij...
Ik wil 1 ding aankondigen. En het is specifiek voor onze Spotify-luisteraars. Dus als je niet luistert op Spotify, zet dat maar af. Of open Spotify. Ten eerste, geef ons een rating. Dat is leuk. Dat we zien dat jullie het leuk vinden. En ten tweede, op Spotify heeft elke aflevering vanaf nu ook een enquête dat we toevoegen.
Ja.
Dus als je op Spotify gaat naar de aflevering, staat er normaal gezien ergens een vraag die we gesteld hebben, om jullie meningen te weten. En dus, ja, doe dat nu. Terwijl ik mijn uitleg doe, scroll naar beneden, beantwoord die vraag.
Kom, jong, zo, doe maar.
Ja, een beetje meer inzicht in jullie. De meest recente vraag die we gesteld hebben trouwens, was bij Tom zoekt een romantisch cadeau voor Ellen. Ik had gevraagd, is het fout om Carlo knap te vinden? 100% van de luisteraars, die hebben gestemd op zeer begrijpelijk, Milan. En 0% heeft gestemd op je bent een ziek mannetje.
Dus dank u aan die één persoon die daarop geklikt heeft.
Het waren er drie.
Het waren er drie. We hebben een meerderheid.
Ja, wat ik oprecht fascinerend vind.
Ja.
Maar nee, dus Spotify maakt die interactie wat makkelijker. Dus als je luistert op Spotify, kijk dan ook altijd eens. Ik geloof dat er ook een Q&A-optie is, maar die moet ik nog eens fatsoenlijk bekijken. Ik denk dat dat dan echt alles was.
Ja, misschien ook, dan zijn wij rond.
Ja, nog één ding om aan te kondigen. En dat is goed op voorhand. Na aflevering 12 gaan we een heel korte mid-season pauze nemen. Dat is waarschijnlijk één afleveringetje dat wegvalt. Maar ik ga wat dingen in elkaar proberen te steken op die tijd. En dan kunnen we met iets nieuws uitpakken, hopelijk. Maar dat weten jullie dan al.
Knipoog.
Knipoog. Die aflevering 12? Nee, wacht. Ik wil ook al zeggen, de volgende aflevering is weer een gastaflevering.
Jazeker.
Ik kan nog niet zeggen wie, maar het is absoluut iemand van een podcast die significant groter is dan Watchain 7. En dat is heel leuk. Ik kijk er naar uit, dus... Ja, luisteren, hè. We zullen die wel aankondigen.
Ja.
Niels, hoe laat was het in die ene scène? Was het 11:45?
Oh, Milan.
Ik was Milan.
Ik ben nog altijd Niels.
Bye-bye, Tony.
Bye-bye, Tony. En hallo, boven.